Ik hoorde straks iets op het nieuws waar ik het niet mee eens was. Dat gebeurt trouwens wel vaker. Er werd verteld over de aanslag die plaatsgevonden heeft in Halle in Oost-Duitsland. Waar ik in de DDR-tijd ook meermalen geweest ben en gepreekt heb. Daar was een aanslag, onder andere bij een synagoge. En de nieuwslezer vertelde ons dat dit Yom Kippur was de belangrijkste feestdag op de Joodse kalender. Ik ben het in twee opzichten daar niet mee eens. In de eerste plaats vind ik het geen feestdag. Het is een hoogtijdag, maar er is weinig reden tot feest. Het is niet de droevigste dag van het jaar, dat is de 9e van de maand af. Maar het is wel de ernstigste dag van het jaar. Een dag van bezinning. Een dag van, daar gaan we het nog wel verder over hebben. Een dag van nadenken over wie wij zijn voor God. Maar de tweede waar ik het niet mee eens was, dat is dat dit de belangrijkste dag van het jaar is. Ik zou bijna zeggen, dat was een Calvinistische gedachtegang. En misschien heb je nog wel veel meer christenen dan Calvinisten, waar ik trouwens zeer goede vrienden onder heb, voor alle duidelijkheid. Die denken, vergeving, verlossing, dat is het hoogste wat er is. Maar vergeving en verzoening zijn geen doel. Ze zijn slechts een middel. Het doel komt over 5 dagen. Daarom heeft Esther een groter voorrecht dan ik. Want ik spreek op Yom Kippur, maar zij spreekt op Sukkot. Dit is aanloop naar Sukkot. Nogmaals, het is de dag. Vergeving is geen doel op zich, verzoening is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot het doel. Vele jaren geleden onder paus Johannes Paulus II was er een bijeenkomst, die had hij georganiseerd in Assisi met allerlei wereldgodsdiensten. En aan elke vertegenwoordiger van die wereldgodsdiensten werd gevraagd wat zij het belangrijkste vonden van hun godsdienst. En de christen zei vergeving. Toen waren ze allemaal stil, net als jullie. Want ze voelden wel dat is heel raak. Toch zou ik eigenwijs als ik ben ook tegen die persoon gezegd hebben na afloop. Vergeving is geen doel, maar een middel. Ik denk, maar ja, ik ben niet uitgenodigd, dat ik zelf gezegd zou hebben het Koninkrijk Gods. Dat gaat Esther allemaal uitleggen. Maar met Sukkot zijn we helemaal in de sfeer van het Messiaanse Rijk. We vergeten het verleden niet, daarom wonen we in hutten. Maar tegelijkertijd zien we daar alle vruchten van de oogst. De grote oogst die binnengehaald wordt uit alle volkeren, geweldig. Ga ik verder niet op in om jou geen gras voor de voeten weg te maken. Dat is het doel. Daarom heet Sukkot, en toch nog weer iets over Sukkot, het feest in de Bijbel. Het feest bij uitstek. Omgekeerd is er geen Sukkot zonder Yom Kippur. Dus het is wel belangrijk. Voordat er feest gevierd kan worden, moet er verzoening zijn. En Israël is zich dat altijd diep bewust geweest. Want u weet het, met Rosh Hashanah, 9 dagen geleden, begint al die bezinning. De bezinning op je zonden. Want die zonden zijn het, zegt Jesaja 59 vers 2, die scheiding maken tussen God en u. En als er scheiding is tussen God en ons, dan kan er geen Sukkot, geen feest, geen echt feest zijn. Dan moet eerst die scheiding worden opgeheven, dat zie je ook in Jesaja. Die zonden moeten worden opgeruimd en dan kan het feest worden. Dat opruimen van de zonden is niet het doel, het is het middel. Het doel is het feest dat er achteraan komt. En Israël is daar in zekere zin 9 dagen mee bezig geweest. Want Sukkot, want een Rosh Hashanah, daar begint het al. Je schrijft je zonde op een papiertje en dat gooi je in stromend water, zodat het uiteindelijk in de zee terechtkomt. Daar hebben we over gelezen in Micha 7. U zult onze zonden of hun zonden werpen in de diepten van de zee. Maar al die 9 dagen heten Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. De dagen van bezinning, ontzag voor God en zijn heiligheid. Want als er niet een heleboel weggeruimd wordt, dan kan er geen feest zijn. Het feest komt over 5 dagen. Nu zijn we bezig met het wegruimen. En dat is geweldig belangrijk. Ik heb altijd een beetje weemoedig gevoel met Yom Kippur. Niet zozeer omdat het zo'n ernstige dag van bezinning op je zonde is, maar omdat Israël geen offer heeft. Dat geldt natuurlijk voor alle feesten, omdat er geen tempel is. Er kunnen geen offers gebracht worden. En er zit ook wel een zekere tragiek in, als ik een stukje kritiek mag uiten, ook in die richting. Dat te makkelijk de rabbijnen dat hebben weggepoetst door te zeggen dat die offers zijn vervangen door de gebeden, de shelichot. Die gebeden zijn heel mooi en heel belangrijk en de orthodoxe Jood heeft vandaag de hele dag in de synagoge gezeten om al die gebeden uit te spreken. Maar ik weet diep in mijn hart dat hij diep in zijn hart, die orthodoxe Jood, zich heel goed bewust is van het woord uit Leviticus 17, 1 hoofdstuk later. Zonder bloedstorting geen vergeving. En dat wordt geciteerd in Hebreeën 9. Want dat beginsel is natuurlijk in het Nieuwe Testament net zo belangrijk als in de Tenach. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat bedoel ik eigenlijk met dat tragische. Er is geen offer. Of dat offer is er wel, maar Israël ziet het nog niet. En wij mogen door genade, mede dankzij de Hebreeënbrief, maar ook door de Heilige Geest, begrijpen hoe de Hebreeënbrief eigenlijk één groot commentaar is op Yom Kippur. En hoe geweldig het is dat daar wordt duidelijk gemaakt wat er gebeurd is op Yom Kippur. Er zijn 17 offerdieren op Yom Kippur, die ga ik niet allemaal opsommen. Ik ga het slechts hebben over 2 daarvan. De eerste bok die voor de Heere is en de andere voor Azazel. Van Azazel zijn zoveel verklaringen dat ik u daar niet mee vermoei. Maar u kent het verschil. De eerste bok wordt geslacht en het bloed daarvan wordt gedragen in het heiligdom. Als je verdreven bent uit het paradijs en je draait je om, dan zie je daar voor de ingang van het paradijs die cherubs met die zwaarden. En je weet, verboden toegang. Daar kom ik nooit in. Nou ja, nooit. Uiteindelijk wel. En dat zie je op Yom Kippur. Want als de priester elke dag dienst doet in het heiligdom, 's morgens en 's avonds, dan kijkt hij naar het voorhangsel en dan ziet hij ook die cherubs. Ik lees niet over zwaarden, maar er gaat ook iets dreigends vanuit. En dat dreigende is, denk erom dat je niet voorbij deze grens gaat. Want als je dat doet, dan sterf je. En dat zou ongetwijfeld gebeurd zijn. Er is maar 1 uitzondering die 1 dag in het jaar. En reken er maar op dat het hart van de hoge priester bonste. Want op deze dag mocht hij iets en moest hij iets wat anders nooit mocht. De Joden, zeker tot op de tijd van Yeshua, waren ook zo bang daarover dat de traditie ons vertelt dat ze een touw bonden om de enkel van de hoge priester. Dat als hij toch getroffen zou worden door de heiligheid van God, dan konden ze hem tenminste aan dat touw naar buiten trekken, want ze mochten natuurlijk niet naar binnen gaan om het lichaam daarop te halen. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver dat die hoge priester daar naar binnen ging, dat was omdat hij iets had wat Adam en Eva niet hadden. En wat absoluut noodzakelijk is om aan die cherubs voorbij te komen. En dat is bloed. Niet zonder bloed gaat hij daar naar binnen, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Het bloed verandert alles. Nogmaals, daarom is het zo pijnlijk dat er geen offers zijn vandaag. Behalve dat ene offer waarvan het gros van Israël helaas nog geen weet heeft. Maar dat gaat gelukkig veranderen. De hoge priester gaat naar binnen. Dat is de ene bok. En die andere bok die wordt beladen met de zonden van het volk. Daar staat zo mooi in Leviticus 16 dat de hoge priester zijn handen legt op de kop van die bok. En dan beleidt hij alle zonden. Ik kom daar zo op terug, maar straks hebben we daar ook al over gehoord. De betekenis van zondebelijdenis. Dat kan natuurlijk helemaal niet dat de hoge priester al die zonden van het volk van een heel jaar beleidt. Daar zou hij op zichzelf al jaren mee bezig zijn. Maar de symboliek is geweldig belangrijk. Al die zonden worden gelegd op die kop van die tweede bok die de woestijn ingestuurd wordt. En daar omkomt waarmee al die zonden van voor God aangezicht zijn weggedaan. Als ik nou mooi ouderwets theologisch mag zeggen, dan spreekt de eerste bok. Nou, we horen hier veel Hebreeuws, nou ga ik eens een keer Latijn praten. Latijn is per slotverrekening al 2000 jaar en zeker de eerste 1500 jaar de taal van de kerk geweest. En die eerste bok spreekt van de satisfactio. Dat ken je wel uit het Engels, satisfaction. De genoegdoening. Die eerste bok is voor de Here. Het bloed in het heiligdom moet genoegdoening brengen over al het kwaad dat Gods volk verricht heeft. En de tweede bok is die van de substitutio. Dat kent u ook uit het Engels, substitution, plaatsvervanging. Twee geweldig belangrijke wonderen. Genoegdoening, plaatsvervanging. Nou, daar zou je het heel uitvoerig over kunnen hebben, over die theologische betekenis van Yom Kippur. Maar ik wil het vooral ook hebben over de profetische betekenis. Als Israël buiten stond te wachten, terwijl de hoge priester in het heiligdom naar binnen was gegaan, eerst in de tabernakel, later in de tempel, dan zaten ze in de zenuwen. Komt hij weer heel huids terug. En zolang hij niet terugkwam, konden ze nooit weten of het bloed door God geaccepteerd was en of er dus inderdaad verzoening tot stand was gebracht, zodat Israël weer verder kon met de Heere God. En wat een opluchting als hij dan eindelijk verscheen. Voor Israël is de hoge priester nog altijd niet in het heiligdom, uit het heiligdom teruggekeerd. Dat gaat binnenkort gebeuren, dat geloof ik stellig. Ze weten niet eens dat hij in het heiligdom is. Dat zullen ze pas weten als hij uit dat heiligdom tevoorschijn komt. En ze zullen beseffen dat hij zijn eigen bloed in dat heiligdom heeft binnengedragen. En dat het door zijn eigen bloed is dat zij verzoening zullen ontvangen en inderdaad ontvangen. Dat zal een geweldige ontdekking zijn. Als ze in de schellen van de ogen vallen. Een ongelooflijk moment. Profetisch is de Messias, Yeshua HaMashiach, in het heiligdom. Wij weten dat door Gods geest en door Gods woord. Wij mogen, zegt Hebreeën 10, op zijn voetspoor dat heiligdom binnengaan, als het ware in de geest, om met eigen ogen te zien dat het bloed is aangebracht op het verzoendeksel. Maar voor Israël is er pas die zekerheid als de hoge priester terugkeert uit het heiligdom. En zich zal openbaren aan zijn volk. En ze zullen weten, de verzoening is een feit. Nu kunnen we feest vieren. Morgen begint de Jood met het in elkaar timmeren van de loofhut. Ik heb een paar keer dat mogen meemaken in Israël. Vandaag niet, vandaag mag hij geen werk doen, helemaal niks. En gisteren mag hij er ook nog niet aan beginnen. Maar hij heeft nog 5 dagen de tijd om zich te voor te bereiden op het feest. Dat is het timmerwerk. Vandaag is de geestelijke voorbereiding. Verzoening. Verzoening. In het Nederlands hebben wij een voordeel en een nadeel. Dat heb je wel eens, hè? Elk voordeel heeft een nadeel, heeft een beroemde Amsterdammer ooit gezegd. En dat is hier ook zo. En het nadeel is dat we maar 1 woord hebben, terwijl het Engels bijvoorbeeld 2 woorden heeft. Reconciliation, dat is verzoend worden met God. En propitiation, dat betekent verzoening in de zin van het bedekken, het wegdoen, het uitwissen van de zonde. Je hebt dus verzoening van de zonden en je hebt verzoening van mensen met God en van mensen met elkaar. Dat zijn totaal verschillende betekenissen. En elk fatsoenlijke taal, zelfs het Duits, heeft nog zuurnoeng en verzeunung. Ze hebben allemaal dat onderscheid. Wij moeten het met één woord doen. Maar het voordeel is dat het in het Hebreeuws eigenlijk net zo is. Want het Hebreeuwse woord heeft ook die beide gedachten in zich. Kapar of kiper, bedekken, dat betekent het uitwissen van de zonde. Maar het is ook daardoor het weer herstellen van de gemeenschap tussen God en zijn volk. Op Yom Kippur wordt de band tussen God en zijn volk weer aangehaald. En dat is niet alleen Israël, want de uitwerking van het bloed is ook voor al diegenen uit de volkeren die tot geloof in hem komen. Wat is dat eigenlijk? Vergeving. We zongen het zo prachtig op Psalm 130, maar, ik zeg het dan maar in de oude vertrouwde tekst, maar bij u is vergeving. Eerst dit woord. Als u de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, wie zal bestaan? Dat is een diep woord. Uit diepten van ellende, zoals traditioneel die psalm gezongen wordt. Roep ik tot God. O God, als u mijn zonde tegen mij aanvoert, dan ben ik nergens. En dan dat geweldige woord, een van die prachtigste kreten, uitroepen in het Oude Testament, in de Tenach over vergeven. Maar bij u is vergeven. Loof de Heer, mijn ziel, laatst in Psalm 103. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Al uw ongerechtigheden vergeeft. Loof de Heer, mijn ziel. Dat zeg je tegen jezelf, hè? Dat is een aansporing. Dus dan moet je nog beginnen. Je zegt het tegen jezelf. Loof de Heer, mijn ziel. Vergeet niet hem te prijzen, want hij is het die al je ongerechtigheden vergeeft. En ik heb u al gezegd, vergeving is een middel, is geen doel, maar daarom is vergeving wel ongelooflijk rijk. Je hebt ook wel christenen die slaan door naar de andere kant en die zeggen, ach, vergeving, dat hoort bij het ABC van het geloof. Dat is voedsel voor baby's. Vergeving, dat is het eerste wat je moet leren, snappen. En dan daarna komt alles pas daar het werkelijk om gaat. Nou, pas op. Als Paulus het uitdrukking gebruikt, vergeving van de zonde, dat doet dat in de meest verheven context die je kan voorstellen. In Efeziërs 1 en in Colossense 1. Tussen al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt hij ook, in hem, in de geliefde, hebben wij de vergeving van de zonde. En Colosse 1 is al net zo verheven. Vergeving, let wel, er is niets wat ons zo diep in het hart van God laat kijken als de vergeving. Vergeving is niet het afboeken van een schuld, zoals een boekhouder dat doet. Iemand heeft zijn schuld betaald, die kan worden afgeboekt in de boeken. Dat is een zakelijke handeling, daar word je niet warm of koud van. Maar dat is vergeving niet. Vergeving is iets zo diep uit het hart van God. En dit is al vaak gezegd, maar ik zeg het ook weer. Er is niemand die de zonde zozeer haat als God. Maar er is ook niemand die zo kan vergeven als God. Dat is een enorm contrast. Vergeving is voor ons best moeilijk. Want wij zijn niet als God. Wij zijn slechte mensen, je zou zeggen, wij zouden nog veel makkelijker moeten kunnen vergeven dan de heilige God zelf. Maar de werkelijkheid is dat wij veel meer moeite hebben om te vergeven. Daarom zal ik u vandaag op Yom Kippur, die trouwens over 2 minuten voorbij is, de 5 principes van de vergeving mededelen. De volgende keer zal ik die overhoren, want u mag ze nooit meer vergeten. Het eerste principe is berouw. Het eerste wat Johannes de Doper zei was, bekeert u. Maar in het Engels staat er repent. En zo kun je het ook vertalen, heb dan berouw. Er is nog een ander woord voor bekering. Als ze samen voorkomen, dan lees je in onze vertaling, heb dan berouw en bekeert u. En als Yeshua zijn bediening begint, is dat het eerste woord. Repent, heb berouw. Bekeer je. Bekeer je, dat is in het Hebreeuws dat ene woord shuv. Dat zowel betekent de terugkeer naar het beloofde land en de terugkeer naar de Heer. De bekering. Berouw is ontzettend belangrijk. Hoe zou een mens kunnen vragen aan God, alsof het een boekhoudkundige handeling was? Ik heb een schuld bij u, wilt u die afboeken op grond van het bloed van het offer? Nee, zo werkt het niet. Als je vergeving wil ontvangen, dan zul je echt berouw moeten hebben. Want berouw betekent dat je het heel erg vindt dat je het gedaan hebt. En ook dat je je voorneemt het niet weer te doen. Of dat lukt is zeer twijfelachtig. Maar je hebt in ieder geval het voornemen. In Spreuken 28 vers 13 lezen we: wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Daar moet je niet gering over denken. Dus berouw is heel wezenlijk. Berouw betekent dat je diep betreurt dat je gezondigd hebt. Dat betekent niet dat u ooit genoeg, en ik ook, dat we ooit genoeg berouw zullen hebben. Als je daarop gaat zitten wachten, als je denkt God zal je pas aannemen als je genoeg berouw hebt, dan is dat bij voorbaat een hopeloze zaak. Want wij kunnen nooit zo diep berouw hebben. Wij kunnen nooit onze zonden zo verafschuwen als God dat doet. Wij schieten er altijd in tekort. We vergeten half van wat we gedaan hebben. En we hebben altijd ontzettend veel verontschuldigingen naar onszelf toe. We weten onszelf vaak zo gemakkelijk te vergeven. Ach, zo erg was het toch ook niet. Berouw, dat is het eerste principe nog maar van de vijf, is soms al best moeilijk. En er kan in dat berouw ook nog allerlei eigen belang zitten. De verloren zoon kwam tot zichzelf. Hij had berouw, maar hij vond het ook wel heel erg dat hij honger had. En hij vond het ook wel heel erg dat de huurlingen bij zijn vader het beter hadden dan hij daar bij de varkens. Er kan in dat berouw ook heel wat eigen belang zitten. Echt berouw, bekering die God waardig is, bekering die in overeenstemming is met zijn heiligheid en gerechtigheid, daar kom je niet eens aan toe. Laten we maar dankbaar zijn dat onze vergeving niet afhankelijk is van de diepte van ons berouw. Maar dat verandert niets aan het eerste principe. Zonder berouw is er ook geen verlangen om die zonde te laten. Zonder berouw kan God niet vergeven. Want God is geen boekhouder. Hij kijkt ons hart aan. Vergeving komt regelrecht uit ons hart naar ons hart. Hij kijkt vanuit zijn hart dus naar ons hart toe. Hij kijkt naar de toestand van ons hart. Het tweede principe. Zonder belijdenis geen vergeving. Ik heb begrepen dat jullie daar pas het uitvoerig over gehad hebben. Dus laat mij dat nog eens dunnetjes mogen overdoen. Dat is voor heel veel christenen ook moeilijk. Die hebben zich aangeleerd om s'avonds als ze naar bed gaan te zeggen: wilt u al het verkeerde wat ik gedaan heb vergeven? Ja, sommige van die verkeerde dingen hebben ze 's morgens om 7 uur al gedaan. Dan hebben ze de hele dag mee rondgelopen om dan s'avonds om 11 uur te zeggen: wilt u mij vergeven? Punt 2, wij worden niet opgeroepen om te vragen om vergeving. We worden opgeroepen onze zonden te belijden. In Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Vele jaren geleden bracht ik een van mijn kinderen naar bed en die zei dat ook. Dat we alles vergeven wat ik vandaag verkeerd gedaan. En ik onderbrak het gebed. Zo brutaal was ik wel. Ik zei: zo? Ik zei: wat heb je dan allemaal gedaan? Niks. Hij weet intussen wel beter. Hij is intussen prediker in zijn eigen gemeente. Maar heel veel christenen, denk ik, denken zo. Ook weer zo'n soort boekhoudkundige behandeling, afhandeling. Als je nou maar zegt: wilt u het mij vergeven, dan komt het allemaal goed. Nou, de enige keer dat we geleerd worden om vergeving te vragen, dat is in het Onze Vader. Maar dat is dan ook een collectief gebed. Je zou eigenlijk, als je ooit het Onze Vader bidt, ik weet niet of je dat wel eens doet, zou je eigenlijk even moeten stoppen. En even een paar minuten inschakelen als je zegt: vergeef ons onze schulden. Even stoppen. En even uit te spreken naar de Heere God wat die schulden dan ook zijn. Ik had het net over mijn zoon. Als ik het over mijn vader heb, die stuurde me wel eens de kamer uit als ik stout was geweest. En na verloop van tijd mocht ik dan terugkomen en zei ik: papa, wil je me vergeven? En dan zei hij altijd: wat moet ik dan vergeven? En dat was zo lastig. Dan moest je ook dus nog gaan zeggen wat je fout gedaan had. Hij trainde mij om zonden te belijden. Belijden betekent uitspreken wat je verkeerd hebt gedaan. Wat heeft het anders voor zin? Sommigen het algemeen te vragen, Heer, vergeef alles het verkeerde wat ik gedaan heb. Sommige mensen zijn daar nog erger in. Die zeggen bij voorbaat, wilt u alles vergeven wat we vanavond weer verkeerd zullen doen? Ja, zeg. Dat zou je van je eigen kinderen ook niet accepteren als ze zeiden, papa, ik zal vandaag vast wel weer stout zijn. Ik vraag bij voorbaat om vergeving. Dan zegt papa, ik heb liever dat je niet stout bent. Toch? Het beginsel van het beleid is belangrijk. 1 Johannes 1 vers 9 is het belangrijkste wat u moet meenemen. Als we onze zonden belijden. Belijd elkaar de zonde, zegt Jacobus 5, zegt onder bepaalde omstandigheden kan het heel goed zijn, weet je dat? Sommige mensen worden er enorm mee geholpen als ze hun zonde zouden kunnen uitspreken naar een zielzorger. Dat vind ik ook wat mooie met Rosh Hashanah, dat opschrijven van je zonde op een briefje. Want dan moet je inderdaad het formuleren, dan moet je opschrijven wat het dan is. Dat is geweldig belangrijk. Dus onthoud dat tweede principe. Berouw hebben, maar je moet wel weten waarvan je dan berouw hebt. Waarover je berouw hebt. Spreek dat uit naar de Heere God en schrijf het op. Het derde, we zijn pas bij 2 van de 5, zeg. Het derde principe. Dat is, dat zou je zo kunnen formuleren. Dat is, je moet ook jezelf leren vergeven. Eigenlijk is dat hetzelfde als te zeggen, je moet de vergeving als God die schenkt ook daadwerkelijk accepteren. Denk erom, de regel is, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Dus dat doet hij. Als wij ons deel doen, doet hij zijn deel. Maar heel veel mensen hebben er moeite mee om dat te accepteren. En dat is volgens mij hetzelfde als te zeggen, ze hebben moeite mee zichzelf te vergeven. Zoals de man die op vrijdag zei tegen de Heere God, ik wil toch nog één keer terugkomen op die zonde van maandag. Waarop een stem uit de hemel zei, welke zonde? Want God had het al weggedaan. Het was al onder het bloed gebracht. Het was vergeven. Jeremia 31, ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. In onze moderne versie zouden wij zeggen, het was van zijn harde schijf gewist. Het bestond niet meer. Heel veel mensen worden nooit gelukkige gelovigen, omdat ze zichzelf niet kunnen vergeven. Ze belijden hun zonde wel. Ik herinner me aan een evangelisatiedienst, dat was ergens in Amerika, dat een mevrouw naar me toe kwam en zei, ik zou het zo graag willen weten dat mijn zonden vergeven zijn. Hoe kan ik dat nou weten? Nou, op dat moment sloeg ik Romeinen 10 met haar op. Ik zei, als u belijdt dat Jezus Heer is, doet u dat? Ja, nee, dat deed ze. En als u gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, gelooft u dat ook? Ja, dat geloof ik. Ik zeg, wat staat erachter? He shall be saved. Hij zal behouden worden. Ik zeg, gelooft u dat?
Nee, ik weet het niet.
Ja, ten diepste, maar dat zeg je dan op zo'n moment niet. Dat is niet erg pastoraal. Maar het is gewoon ongeloof. God zegt, als je aan deze twee voorwaarden voldoet, je moet belijden dat Yeshua Heer is en je moet geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan staat erachter en je zult behouden worden. En als je zegt, ja, weet ik niet, dan geloof je dus gewoon niet wat er staat. Eigenlijk gaat het hier om een vorm van ongeloof. Ik snap best dat het moeilijk is, als je verschrikkelijke dingen hebt gedaan, om dan, als je ze beleden hebt, te accepteren. Het is vergeven, het is weg. Het bestaat niet meer. Het is in de diepten van de zee geworpen. Hiskia zegt in zijn gebed in Jesaja, u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En God heeft met eerbied gesproken ook geen ogen in zijn rug. Hij ziet het niet meer, het bestaat niet meer. Het is weg. Het zit in de diepte van de zee. En Corrie ten Boom zei er altijd bij, daar staat ook een bordje bij, verboden te vissen. Het mag nooit weer naar boven gehaald worden. Dat was het derde van de 5 principes. Wij komen bij nummer 4. Nummer 4 is een van de moeilijke. Moeilijkste misschien wel. Je zou het kunnen citeren met een woord van Yeshua aan het einde van Matteüs 18. Daar vind je die gelijkenis over een man die naar onze valuta omgerekend een miljardenschuld heeft. En hij komt bij de koning en hij zegt, ik kan het niet betalen. Dan zegt die koning, nou, dan gooien we in de gevangenis. Net zolang dat je wel betaald hebt, wat natuurlijk onmogelijk is, want in de gevangenis kun je geen miljarden bij elkaar schrapen. Nou, die man is zo ongelukkig, die smeekt om genade, wat hij niet verdiend heeft. Maar ja, dat is de definitie van genade, dat je dat niet verdiend hebt. En hij krijgt het. En hij gaat dolgelukkig de straat op en dan ziet hij een man die hem nog een paar tientjes schuldig is. En hij grijpt hem bij de strot en hij zegt, betaal me die paar tientjes, anders gooi ik jou, laat ik jou in de gevangenis gooien. Nou, iedereen die daarbij staat, denk ik dan zo bij zo'n gelijkenis, die is diep verontwaardigd. Hoe kan die man dat nou doen? Totdat je een beetje dieper nadenkt en ontdekt dat we dat allemaal in ons hebben. Je kunt heel makkelijk en heel oppervlakkig zomaar de vergeving van God aannemen en er de grootste moeite mee hebben om een ander te vergeven. En daarom staat er aan het einde van die gelijkenis dit. Die man wordt dan in de diepste gevangenis geworpen en dan staat er, zo zal mijn Vader die in de hemelen is ook met u doen als u uw broeder niet van harte vergeeft. Dat is dubbel moeilijk. Je moet hem niet alleen vergeven, je moet het ook nog van harte doen. Ik herinner me een oude zuster in onze gemeente die zei, ik heb het wel vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. Ja, dat was nou echt van harte vergeven, kan je wel zeggen. Heb u hem? Ze had het wel vergeven, want ze voelde wel als christin, kon ze daar niet onderuit natuurlijk. Ja, ze moest het wel vergeven. Maar ze bleef wrokken en mokken. En dat is zo begrijpelijk, want wie van u zou zeggen, nou, daar heb ik nog gelukkig nooit last van. Begrijp je wel. Dat zit zo diep in ons. Maar Yeshua maakt er een voorwaarde van. Zo doet mijn hemelse Vader dat ook met jullie. Als jullie, met andere woorden, als je wel mijn vergeving zou willen ontvangen, maar niet bereid bent een ander te vergeven. Ontzettend belangrijk. Wij komen tot het vijfde en laatste. Als ik nou thuis kom, dan denk ik, verdraaid, ik had ook nog wel een zesde kunnen bedenken. Maar dat is dus nou niet aan de orde. Ik heb er maar vijf. Die vijfde is dit. Heel veel gelovigen hebben er moeite mee wat ze moeten doen als ze iemand zouden willen vergeven die zijn zonde niet beleidt. Want dat geldt natuurlijk ook in het menselijk verkeer. We kunnen ook alleen maar elkaar vergeven als die ander zijn zonden beleidt. Dat is wel heel belangrijk om dat in een gemeente ook te bedenken. Het is nou gelukkig niet meer zo erg, maar laten we zeggen, enkele decennia geleden was het nog heel gewoon dat als een jonge vrouw opbiechtte met heel veel innerlijke strijd en moeite, dat ze door die en die broeder, dat was misschien wel een vader of oom of broer, maar ook een andere broeder in de gemeente, jarenlang misbruikt was. Dan bestond er de neiging om al heel gauw te roepen, nou, dat moet je hem dan maar vergeven, hè? Mensen die zulke dingen zeggen, moeten een pak voor hun broek hebben. Die hebben pastoraal nog helemaal niets begrepen. Ze trappen haar nog verder in de goot. Ze nemen haar totaal niet serieus, maar ze hebben iets over de klok horen luiden over vergeving. We moeten elkaar vergeven. Ja, wacht even, hè? Pas op. Vergeven betekent dat die ander dan wel eerst zijn zonde moet beleiden. Nou, vaak blijkt het iemand te zijn die intussen al lang overleden is. Of iemand die glashard ontkent dat hij die dingen gedaan heeft. Of dat wel toegeeft, maar er eigenlijk allerlei excuses voor heeft. En in elk geval totaal niet bereid is die zonden te beleiden. Wat doe je dan in zo'n geval? En die vraag heb ik vaak gekregen. Wat doe je dan in zo'n geval? Dan treedt principe 5 in werking. En dat omschrijf ik als volgt. Vergeving is een soort cadeautje dat je weggeeft. Maar je kunt het pas weggeven als die ander met belijdenis komt. Maar als die ander niet met belijdenis komt, dan heb je het cadeautje toch mooi ingepakt. Touwtje eromheen, versiering, bloemetje erop geplakt. En je bewaart het bij jezelf. Want je kunt het niet weggeven. Maar je hebt die vergeving al in je hart wel geschonken. Ik herinner me een zielzorg, een vrouw die door een man verlaten was. En af en toe zag ze die man lopen door het dorp met een andere vrouw. En dat sneed door haar ziel, dat kun je allemaal begrijpen. Want ze hield nog steeds van die man. Ze was boos op hem, maar ze was ook verdrietig. En toen vroeg ik haar, als hij nou morgen voor de deur staat, misschien wel met tranen in de ogen. En hij zegt, ik heb het gezien wat ik jou allemaal voor slechts heb aangedaan. Wat zou je dan tegen die man zeggen? Nu komt het erop aan. Eén mogelijkheid is, ik sla hem in zijn gezicht. Dat is een hele menselijke en begrijpelijke reactie. Deze vrouw zei, dan zou ik hem onmiddellijk alles vergeven. Ze had het cadeautje al klaar liggen. En waarom is het zo belangrijk? Haar hart was vrij van die man. Ik bedoel niet haar emoties, niet haar liefde, maar haar hart naar de Heere God toe was vrij, want in haar hart had ze het cadeautje van de vergeving al ingepakt. Maar ze kon het pas weggeven als die met berouw en belijdenis bij haar kwam. En dit is zo belangrijk. Ik heb dat bij andere gelegenheden ook in de zielzorg ontdekt. Dat mensen zeiden, ja, ik kan hem niet vergeven, want dan moet hij eerst belijden. En dan legde ik dit vijfde principe uit. Met als toelichting, als je die vergeving inpakt als een cadeautje en voor hem klaarlegt, is jouw hart vrij. We hebben dat zelfs wel gehad bij grotere bijeenkomsten, waar vrouwen die door hun mannen slecht behandeld waren naar voren kwamen. Zoveel ellende, zoveel leed, zoveel droefheid. En dan gingen we samen met hen die strijd aan om te proberen te zeggen, ik vergeef je. Een vergeving die ze niet konden weggeven, maar die wel hun hart vrij zou maken. Ik herinner me één vrouw die zo intens bedroefd uit de ogen keek, dat zou ik nooit vergeten. Ik was betrokken bij de zielzorg, ik stond er vrij dichtbij. En we maakten muziek, want we hoefden niet te horen wat ze allemaal zeiden. Maar ik zag haar lippen bewegen. En toen ineens veranderde haar iets in haar gezicht. Ik dacht, ze is vrij. Ineens trok al die ellende weg uit haar gezicht en ze keek blij. Het pakketje heeft ze misschien haar hele leven lang nooit kunnen weggeven. Maar de last was van haar af. Je wordt niet alleen maar gelukkig op grote verzoendag als je ziet dat het offer gebracht is voor jouw zonde. Want je krijgt er pas ten volle deel aan als je ook mag leren anderen te vergeven. En weet je, als het soms heel moeilijk is anderen te vergeven, bedenk dan wat het voor de Heere God is, die zoveel heiliger is dan wij, voor wie de zonde veel erger is. We hebben geen voorstelling wat onze zonden hem aandoen. En die zo ruiterlijk, zo gul en overvloedig en edelmoedig kan vergeven. Het is één ding om te genieten van de vergeving. Het is een ander ding om zelf uit eigen ervaring te leren wat vergeven is, hoe moeilijk dat is, maar ook wat een vreugde en een bevrijding het geeft als je iemand leert vergeven. Ook al kun je die vergeving nog niet eens weggeven. Dan ga je eens begrijpen niet alleen wat het is vergeving van God ontvangen te hebben, maar wat er in het hart van God zelf omgaat als hij mensen vergeeft. Er is al een paar keer gezegd dat er na afloop van deze samenkomst gelegenheid is voor gebed. En als u in deze situatie zit, en dan denk ik aan punt 3, leren jezelf te vergeven. Maar ik denk ook aan punt 5, als er groot verdriet in je leven is om wat bepaalde mensen je hebben aangedaan. En je gaat daaronder gebukt. En je hebt het idee, daar kan ik ook nooit van vrij worden, behalve wanneer die ander zijn zonde beleidt. Dan zeg ik u, dat is niet waar. Je kunt vrij worden door het cadeautje in te pakken, ook al kun je het niet weggeven. En als je die vrijheid wil, maak van de gelegenheid gebruik. Ruwweg gesproken zijn er twee soorten groepen die van deze bediening gebruik kunnen maken. Dat zijn de mensen die het nodig hebben hun eigen zonde te beleiden. Natuurlijk, dat is een zaak tussen mij en God. Ja, dat is helemaal waar. Maar het kan je enorm helpen om het uit te spreken. En namens een dienstknecht van de Heer te horen Niet omdat wij als priesters absolutiemogelijkheden hebben, dat begrijpt u wel. Maar toch van de dienstrecht van de Heer te horen. De Heer, als je het werkelijk oprecht beleidt, vergeef je dat allemaal. En de tweede groep, dat zijn de mensen aan wie zelf kwaad is aangedaan. En die niet weten hoe ze daar nou van verlost moeten worden. Van die pijn, van die ellende. Omdat ze die vergeving denken niet weg te kunnen geven. Als u bij een van die twee groepen behoort, en je staat er altijd van te kijken dat dat heel wat meer mensen zijn dan wij denken. Als u bij een van die twee groepen behoort, maak van de gelegenheid gebruik. En ga straks met iemand daarover spreken. We hebben al gehoord dat die gelegenheid er bestaat. Vergeving is een van de grootste dingen, laat ik het dan zo zeggen, in de Bijbel. Zowel in het Jodendom als ook in het Nieuw Testamentisch geloof. Het is iets wat zo diep en zo rijk is. Als je dat mogen ontvangen. Loof de Heere mijn ziel. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Bij u is vergeving. Het is schitterend cadeau. En wij weten. En Israël zal het straks ook weten. Het kan alleen maar door bloedstorting. En we weten van hem, Yeshua Mashiach, die verlosser is. Niet alleen maar Messias, maar ook verlosser voor alle die in hem geloven. Laten we bidden samen. Dank u wel, Heere God, dat u een God van vergeving bent. Warmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Daar kunnen we nooit tegenop. Daar schieten we in tekort in onze barmhartigheid naar anderen toe. Onze genadige vergevensgezindheid, onze goedheid en liefde. We danken u aan de ene kant voor de vergeving van onze zonden, als we die oprecht voor u beleden hebben. Maar aan de andere kant bidden we u ook, leer ons om zo te worden als u, dat op Yom Kippur bent. U, de God van de vergeving, leer ons zo ook mensen te worden die anderen vergeven alles wat ze ons hebben aangedaan. Laten we zo de lessen mogen trekken uit deze ernstige, maar tegelijk ook heerlijke dag. Voor de eer van uw naam en tot zegen voor onze zielen. Amen.